Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen lezen wij voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco, bij het hoofdstuk nummer 8, Ik moet studeren, en bij het onderwerp De droom duikt weer op. In Castelnuovo was Giovanni bevriend geraakt met een schoolmakker Giuseppe Turco. Giuseppe's vader was de baas op de Renenta, een boerenbedrijf dat vlakbij Susambrino lag. Hij was een brave man, een goed christen, en hij had Giovanni al vaker zien studeren. Volhouden, Giovanni, deze keer moet het je lukken. Dank u, boer Turco, dat hoop ik ook. Ik ben alleen maar bang dat mijn moeder het kostgeld in Ceri niet zal kunnen betalen. Onze lieve Heer is er ook nog, niet? Als hij het wil, komt het wel voor mekaar. Laten we hopen. Toch ben ik er bang voor. Hij lachte wat triestig, en dat was te begrijpen. Hij had al zoveel meegemaakt. Op een goede dag zagen boer Turco en zijn zoon hem echter opgewekt en blij rondlopen. Goed nieuws! Vannacht heb ik een droom gehad. Ik zal priester worden en ik zal me met veel jongens bezighouden. Het is maar een droom, merkte Turco sceptisch op. Dat kunnen jullie niet begrijpen. Voor mij is het genoeg. Deze keer wordt het ernst. Die nacht lag opnieuw voor hem het dal uit de droom die hij op 9-jarige leeftijd had gehad. Hij had weer de kudde gezien en de mooie vrouw die ze aan hem had toevertrouwd. Word nederig, moedig en sterk, had ze opnieuw gezegd. Eens zul je alles begrijpen. In de zomer vierde het naburige dorp Montafia zijn patroonsfeest. Giovanni wist dat er een klimpaal stond en dat er tussen de prijzen een beurs met 20 lire hing. Die zouden hem goed van pas komen, dacht hij, en hij trok naar het feest. De paal was hoog en met vet ingesmeerd. De jongens uit het dorp stonden naar de ijzeren hoepel boven in de paal te gapen, waaraan pakjes, worsten, flessen wijn en de beurs hingen te schommelen. Telkens weer was er één die onder het gejoel van de mensen in zijn handen spoog en de klimpartij waagde. Ze begonnen heel snel, maar halfweg waren ze uitgeput en gleden onder gefluit en gejouw van de toeschouwers naar beneden. Nadat Giovanni de zaak eens goed bekeken had, ging hij aan de voet van de paal staan. Ook hij spuwde in zijn handen en greep de paal vast. Hij begon traag en rustig te klimmen. Telkens ging hij op zijn hielen zitten om op adem te komen. De mensen werden ongeduldig en begonnen te schreeuwen, omdat ze verwachtten dat ook hij het zou opgeven. Maar voor Giovanni was dat geld te belangrijk. In Moncuccio had hij een jaar lang voor 15 lire gewerkt en hier hingen een paar meter boven zijn hoofd er 20 op hem te wachten. Als het nodig was, zou een hele dag in de paal blijven zitten. Hij klom rustig verder en bereikte het punt waar de boom dun werd. Weer bleef hij een tijdje rusten en klom toen de laatste meters. De mensen stonden nu ademloos te kijken. Giovanni stak zijn hand uit, rukte de beurs met de 20 lire van de hoepel los en stak die tussen zijn tanden. Toen pakte hij ook nog een worst en een zakdoek en gleed naar beneden. Het is moeilijk je hand op te houden. De 20 lire van de klimpaal volstonden natuurlijk niet voor de overgang naar Tsjeri, want er moesten kleren, schoenen en boeken gekocht worden en bovendien moest er maandelijks kostgeld betaald worden. En de boerderij Susambrino was geen goudmijn. In oktober zei Giovanni tegen zijn moeder: als u het goed vindt, ga ik met 2 zakken spullen ophalen bij de mensen van het dorp. Dat offer viel zijn eigen liefde zwaar. Don Bosco zou de grootste bedelaar van de 19e eeuw worden, maar gaan bedelen zou hem altijd zwaar blijven vallen. In die oktobermaand voelde hij voor de eerste keer de weerzin om zijn hand op te houden. Het dorpje Morialdo bestond uit enkele huizengroepjes en een paar losse boerderijen. Giovanni ging van het ene huis naar het andere, klopte aan en zei: ik ben de zoon van Margherita Bosco. Ik ga naar Tsjeri om er voor priester te leren. Mijn moeder is arm. Als je kunt, help me dan. Ze kenden hem allemaal. Ze hadden zijn goocheltoer gezien, hadden hem de preek horen opzeggen en mochten hem graag. Maar slechts weinigen waren in goede doen. Ze gaven hem eieren, maïs of een maatje graan. Een moedige vrouw uit Becchi ging in die dagen naar Castelnuovo en stapte regelrecht naar de pastoor, Don Dassano. Ze zei hem dat het een schande was zo een flinke jongen niet te helpen en hem van huis tot huis te laten bedelen. Don Dassano was niet op de hoogte. Hij dacht dat Giovanni zijn studie in november in Castelnuovo hervat had. Hij won inlichtingen in en toen hij van Giovanni's plannen precies op de hoogte was, haalde hij een kleine som bijeen en liet die bij Margherita afgeven. Hij stelde ook voor dat zij eens zou gaan praten met Lucia Matta, een weduwe die op het punt stond naar Tsjeri te verhuizen om zo bij haar zoon te zijn die daar studeerde. Dat was een uitstekende raad. Margherita praatte met die vrouw en ze kwamen overeen dat Giovanni bij hen beiden in Tsjeri zou komen wonen. Voor kost en inwoning zou ze 21 lire betalen. Margherita kon die som niet helemaal in baargeld betalen, maar beloofde meel en wijn te leveren. Giovanni zou in huis een handje helpen, hout hakken voor de open haard en voor het fornuis, de was ophangen, enzovoort. Tijdens de laatste oktoberdagen meldde Giovanni zich bij de pastoor van Castelnuovo om het admittatuur te halen. Want om op de openbare school ingeschreven te worden, moest ieder kind een bewijs van goed gedrag halen bij de pastoor, die de taak op zich nam hem in de vrije tijd in het oog te houden en eventueel slecht gedrag te melden. Dit voorschrift was uitgegaan van koning Carlo Felice, Karel de Gelukkige, die juist in dat jaar te Turijn gestorven was en die door de progressieve Carlo Feroce, Karel de Vrede, genoemd werd. De wereld was veranderd. Terwijl Giovanni Bosco zijn moeilijke kinderjaren doorbracht in de heuvels van Castelnuovo, veranderde de wereld. Het is niet de bedoeling, we hebben er hiervoor al op gewezen, een uitvoerig beeld te schetsen van de geschiedenis van Italië. Maar we kunnen er niet langs zonder er enkele hoofdlijnen aan te geven, omdat de persoonlijke lotgevallen van Giovanni Bosco zich tegen die achtergrond afspelen. Hij wordt trouwens in zijn indrukken, ideeën en reacties door die ontwikkeling beïnvloed. Tegenover het reactionaire optreden van de vorsten vormden zich in heel Italië in de jaren 1815-1820 geheime genootschappen om opstanden en revoluties voor te bereiden. In januari 1820 was in Spanje een vonk in het kruidvat geslagen. In Cadix had een legeropstand Ferdinand de VII gedwongen een einde te maken aan zijn absolutisme en een grondwet toe te staan. Dat wil zeggen, een wet die de voornaamste vrijheden en het stemrecht van iedere persoon waarborgde. Door een eed verplichtte de koning zich ertoe die grondwet na te leven. De brand sloeg 6 maanden later naar Italië over. Een kleine ruiterafdeling kwam in het Rijk der beide Siciliën, zo heette toen het koninkrijk Napels en Sicilië, in opstand met de kreet: leve de vrijheid en de constitutie. Om zijn troon niet te verspelen, stond Ferdinand van Napels binnen 8 dagen de constitutie van Cadix toe en zwoer op het evangelie die te zullen eerbiedigen. Op 10 maart 1821, Giovanni Bosco was toen 6 jaar oud, brak de militaire opstand ook in Piemonte uit onder leiding van graaf Santorre di Santa Rosa. Alessandria streek de blauwe vlag van Savoie en hees de 3 kleur die herinnerde aan de Franse revolutie en de rechten van de mens. De garnizoenen van Pinerolo en Vercelli kwamen eveneens in opstand. Aan het hoofd van een regiment rukte een kolonel vanuit Fossano op naar Turijn. Koning Vittorio Emanuele ijlde verschrikt van Moncalieri naar Turijn, riep de kroonraad bijeen en kreeg daar te horen dat het beter was de grondwet te aanvaarden dan alles te verliezen. Hij stond op het punt dat te doen toen hem het nieuws bereikte dat Oostenrijk besloten had in Italië tussen beiden te komen om de orde te herstellen. Vittorio Emanuele kon de zaak niet meer aan en deed afstand van de troon ten gunste van zijn broer Carlo Felice. En aangezien die op dat ogenblik bij zijn schoonvader te Modena verbleef, benoemde hij de jonge prins Carlo Alberto, die 23 jaar oud was, tot regent. Zeg tegen de prins. Carlo Alberto had herhaaldelijk contact gehad met Santa Rosa en kon diens ideeën waarderen, maar had nooit tussen absolutisme en liberalisme stelling durven nemen. Toen reeds openbaarde zich zijn weifelachtig karakter dat hem de titel van koning weifelaar zou bezorgen. 1 ding wilde hij tot elke prijs bereiken: de handhaving van de troon, zowel tegenover de Oostenrijkers als tegenover de liberalen. Toen een grote mensenmassa onder de vensters van het paleis Carignano de constitutie opeiste, maar hoeveel wisten wat daarmee bedoeld werd, gaf hij toe. In de avond van 13 maart ondertekende hij de constitutie van Cadix en 2 dagen later zwoer ook hij deze te zullen eerbiedigen. Hij stelde een nieuwe regering samen waarin Santa Rosa minister van oorlog werd. Toen Carlo Felice in Modena een brief van Carlo Alberto kreeg waarin deze alles vertelde, werd hij woedend. Hij brulde de edelman Costa, die hem de brief gebracht had, toe: zeg tegen de prins dat hij, als er nog 1 druppel van ons koninklijk bloed in zijn aderen vloeit, op staande voet naar Novara vertrekt en daar op mijn bevelen wacht. Aanvankelijk dacht Carlo Alberto erover weerstand te bieden. Maar uit Napels bereikte hem rampzalige tijdingen. Een Oostenrijks leger had de liberale troepen verslagen, het parlement was ontbonden en het grondwettelijke regime omvergeworpen. De jonge prins trok zich naar Novara terug. Vandaar vaardigde hij een proclamatie uit waarin hij verzaakte aan het regentschap en allen aanried zich aan de koning te onderwerpen. Aanstonds daarop vertrok hij in ballingschap naar Florence. Aan de terugkeer van Carlo Felice naar Piemonte ging een Oostenrijks leger vooraf. Het joeg de vrijwilligers van Santa Rosa uit elkaar en herstelde de orde. 70 kopstukken van de opstand werden ter dood veroordeeld. 68 waren echter reeds naar Zwitserland en Frankrijk gevlucht. 300 officieren en 300 burgerambtenaren werden uitgezuiverd, de universiteiten van Turijn en Genua voor een jaar gesloten. Allen die aan de universiteit gestudeerd hebben, zijn waardeloos, schreef Carlo Felice aan zijn broer in ballingschap. De kwaaien zijn allemaal bekwaam en de goeien zijn allemaal dom. De woelingen van 1821, zoals ze in de geschiedenisboeken heten, waren gebeurtenissen die alleen de burgerij, de middengroepen van de bevolking, raakten. De massa landlieden en arbeiders bleef totaal afzijdig, soms zelfs vijandig. De middenstand, de handelaars, de kleine ondernemers, kleine industriëlen, burgerlijke en militaire ambtenaren streefden ernaar, met behulp van de liberale revolutie, de macht van de oude aristocratie over te nemen. De gevraagde en door de constitutie van Cadix bekrachtigde hervormingen waren nog volks, nog democratisch. Het stemrecht werd alleen gegeven aan hen die een zeker vermogen bezaten. Alleen zij mochten hun afgevaardigden naar het parlement sturen en konden daar, natuurlijk, hun eigen belangen verdedigen. Evenals de Franse revolutie wilde de liberale revolutie alle voorrechten afschaffen, behalve één, rijkdom. We onderbreken hier even voor wat muziek. Koning bij de gratie Gods en van niemand anders. Pas in oktober 1821 keerde Carlo Felice naar Turijn terug. In onze huidige ogen een zonderlinge, eigenaardige figuur. Nooit had hij koning willen zijn. Hij hield van een teruggetrokken en eenvoudig leven en was zeer vroom. Hij aanvaardde de troon slechts uit gewetensplicht. Maar nadat hij hem eenmaal aanvaard had, bleef hij consequent tot het uiterste in de handhaving van een strikt absolutisme. Hij voelde zich koning bij de gratie Gods en van niemand anders, en wilde zijn volk regeren zoals een strenge vader een gezin van losbandige kinderen in de hand houdt. De volkssoevereiniteit, een idee dat afkomstig was van de verlichting in de 18e eeuw en dat door de Franse Revolutie was geproclameerd, vond bij hem niet de minste weerklank. Soeverein was hij en niet het volk. Het monopolie van het openbaar onderwijs vertrouwde hij toe aan de clerus. Het gerechtshof van Turijn en de bisschoppen waren belast met censuur op de boeken. In de scholen eiste hij strenge tucht, dagelijks onderwijs in de catechismus en gebed voor en na de les. De scholen die Giovanni Bosco in Ceri bezoekt, 4 jaar openbare school en 6 jaar seminarie, de boeken die hij leest, het lesrooster dat hem opgelegd wordt, de instellingen waarin hij moet leven, dit alles draagt het stempel van Carlo Felice. De koning nam zelfs de Joden de rechten van de Code Napoleon weer af en stuurde hen terug in het ghetto. Hij keurde militaire reglementen goed, die onder andere bepaalden: een soldaat die zich schuldig maakt aan opstandige taal wordt gestraft met 100 tot 120 stokslagen, in 2 keer met 1 dag rust ertussenin. Reglement van de Franse jagers. Elke ter dood veroordeling moest voor de heethoofden een heilzame waarschuwing zijn. Daarom keurde hij het gebruik van gloeiende boeien goed voor veroordeelden die naar de terechtstelling gevoerd werden. Zo kreeg hij de bijnaam Karel de Vrede. Carlo Felice heeft nooit begrepen wat een anoniem manifest, door Broferio en Durando opgesteld en van de muren van Turijn af toeriep: Majesteit, uw onderdanen zijn geen dingen, maar mensen. Voor hem waren zij onderdanen en daarmee uit. Dat wil zeggen, mensen die hij met harde maatregelen op het rechte pad moest houden. Massimo D'Azeglio vatte zijn 10 regeringsjaren in een paar woorden samen: dwingelandij met eerlijke en oprechte bedoelingen. Hij stierf in april 1831 en liet de troon over aan die Carlo Alberto, die hij de ontaarde zoon van onze familie was blijven noemen. Hij had nog net de verontrustende tijdingen uit Modena, Parma en Bologna gehoord. De liberalen waren, zoals een jaar voordien in Parijs, opnieuw tegen het absolutisme in opstand gekomen. Oostenrijk had zijn legers weer moeten sturen om een opstand neer te slaan, die door een industrieel, Ciro Menotti, en een generaal Carlo Zucchi werd aangevoerd. En er dreigde ook een inval in Savoie van een in Lyon bijeengebracht vrijwilligerslegioen, maar dat werd door de Franse politie uiteengedreven. Lang en triestig als een vaste tijd. Carlo Alberto, 33 jaar oud, volgde hem in Turijn op de troon op. Hij had zich bij de absolutisten en reactionairen van alle blaam gezuiverd door in Spanje tegen de liberalen te gaan vechten. Die hadden hem op hun beurt in hun geschriften een verrader en mijnenige genoemd. Hij was bleek en zeer lang, 2 meter en 4 centimeter. En het Piemontese volk zei van hem dat hij lang en triestig als een vastentijd was. Om te laten zien dat hij niet meer de prins was die de constitutie ondertekend had, liet hij in 1833 7 aanhangers van Mazzini in Alessandria en nog eens 12 in Genua terechtstellen en veroordeelde hij een 70-tal tot de galeien. Maar ondanks alle pogingen om de geschiedenis tegen te houden, waren Piemonte en Italië veranderd. De burgerij was werkelijk een belangrijke stand geworden, en al begreep ze misschien niet wat democratische vrijheid betekende, toch had ze commerciële vrijheid nodig om over heel het schiereiland de welvaart te vergroten. In Piemonte worden kanalen gegraven, moerassen drooggelegd, streken ontbost en wordt de teelt van moerbijbomen, hennep en druiven uitgebreid. Het poten van aardappelen wordt ingevoerd, waardoor eindelijk een halt wordt toegeroepen aan de steeds terugkerende hongersnood in jaren van droogte. Er worden een 30 ijzermijnen in gebruik genomen en de aardewerkfabrikage komt tot bloei. Bra wordt het centrum van de leerlooierij, Cuneo de eerste Europese zijdemarkt. Nauwelijks heeft Carlo Alberto de belasting op wol verlaagd of de streek rond Biella wordt het centrum van een bloeiende wolindustrie. Er komen spinnerijen en de eerste merino-schapen worden ingevoerd. Weldra voelde men de dringende behoefte om ook het wegennet uit te breiden en spoorwegen aan te leggen. Ook de politieke mentaliteit begon onherroepelijk te veranderen. In de laatste maanden van 1831 stichtte Mazzini in Marseille het blad Jong Italië. De idee van Italië als natie, gegroeid in de geschiedenis, met een eigen cultuur en eigen traditie, met recht op vrijheid en onafhankelijkheid, won veld. De Italianen gingen er zich in toenemende mate rekenschap van geven dat zij een gemeenschappelijke bestemming hadden en dat zij hun lot in eigen handen moesten nemen, samen met of in de plaats van de koning, die hen tot dusver als een kudde onmondige minderjarigen had beschouwd en behandeld. In 1832 publiceerde Silvio Pellico in Turijn Mijn gevangenissen, een boekje dat Italië schokt en op allerlei manieren aan het denken zet. Oostenrijk, dat tot dan toe de bewaker van orde en maatschappelijk welzijn was geweest, verloor aan gezag. Op de milde, trieste bladzijde van Pellico, die 10 jaar lang in de keizerlijke gevangenissen had doorgebracht, werd de Oostenrijkse regering ontmaskerd als een gemene dictatuur. Hoofdstuk 9. Fijne jaren in Chieri. 4 november 1831. Het is een mooie herfstdag en Giovanni Bosco maakt samen met zijn kameraad Giovanni Filippello te voet de tocht naar Chieri. Tijdens die tocht neemt Giovanni zijn vriend in vertrouwen. Hij praat met hem over zijn komende studie en over alles wat hem overkomen is. Filippello, een eenvoudige jongen, zegt tegen hem: Je gaat nu pas naar het college en je weet al zoveel. Je zult wel gauw pastoor worden. Giovanni wordt ernstig. Weet je wel goed wat het wil zeggen pastoor te zijn? Dan heb je heel zware verplichtingen. Wanneer je van tafel opstaat na het middag- of avondmaal, moet je jezelf afvragen: Nou heb ik gegeten, maar hebben mijn parochianen ook hun honger gestild? Wat een pastoor bezit, moet hij met de armen delen. Mijn beste Filippello, ik wil nooit pastoor worden. Ik wil mijn hele leven aan de jeugd wijden. Terwijl deze twee jongens onderweg praten over honger en armen, staat in Lyon, in vogelvlucht nauwelijks 250 kilometer daar vandaan, een opstand van de arbeiders in de zijde-industrie op uitbreken. Met duizenden stormen ze de straat op als protest tegen de hongerlonen en de onmenselijke werktijden die bijna 18 uur per dag zijn. De opstand zal eindigen na dagenlange straatgevechten, onderdrukt door de troepen van de Franse regering, met meer dan 1000 doden. Het jaar daarop zal een opstand losbarsten in Parijs, waar de tol 800 doden zal bedragen. En in de lente van 1834 komen de arbeiders van Lyon en Parijs samen in opstand onder de kreet: Leven al werkend of sterven al vechtend. Er wordt met kanonnen op hen geschoten. Giovanni Bosco kon dat toen niet weten. In de kranten die in Piemonte aan een strenge censuur onderworpen zijn, sijpelt geen enkel nieuwtje door. In die eerste maanden hoort Giovanni telkens weer berichten over liberale woelingen. Er is in Turijn een samenzwering ontdekt. De actie gaat uit van de Ridders van de Vrijheid, onder leiding van Broferio en Bersani. Carlo Alberto drukt ze met beslistheid de kop in. Bersani zit 7 jaar gevangen in de vesting van Fenestelle. De revolutie waarover iedereen steeds hoort praten, moet Italië een constitutie geven en losmaken van Oostenrijk. Weldra wordt die het Risorgimento, of de opstanding, genoemd. Niemand heeft er een flauw benul van dat er een andere revolutie in de maak is, ingrijpender en radicaler nog, die heel Noord-Europa zal veranderen en voor de poorten van Italië staat. Het is de industriële revolutie waarmee het moeilijke arbeidersvraagstuk gepaard gaat. Giovanni zal er de eerste dramatische gevolgen van zien als hij 10 jaar later in Turijn terechtkomt. Een reus onder de kleintjes. Ik ging in de kost, schrijft Don Bosco, bij Lucia Matta, een weduwe die met haar enige zoon daar in de stad ging wonen. Margherita, die kort na Giovanni in Ceri aankwam, ging met hem naar mevrouw Lucia. Een vriend had voor haar 2 zakken graan op een kar meegenomen. Dit is mijn zoon, zei ze, en dit is het kostgeld. Ik heb het mijne gedaan. Mijn zoon zal het zijne doen en ik hoop dat u niet ontevreden over hem zult zijn. De eerste persoon die ik leerde kennen was Don Placido Falimberti, zaliger gedachtenis. Hij gaf mij goede raad, bracht mij bij de prefect van de school en stelde mij aan de leraren voor. Daar mijn studie tot nu toe niet degelijk was geweest, werd mij de raad gegeven naar de 6e klas te gaan. Die lijkt een beetje op het eerste jaar van het middelbaar onderwijs en in Nederland op de brugklas middelbare school. De meester, pater Valentino Pugnetti, was erg aardig voor mij. Op school besteedde hij aandacht aan mij, hij nodigde mij bij hem thuis uit en omdat hij geroerd werd door mijn leeftijd en mijn goede wil, liet hij niets onbeproefd om mij te helpen. Door mijn leeftijd van 16 jaar en mijn gestalte leek ik onder mijn kleine makkers wel een reus. Omdat ik daar graag een einde aan wilde maken, mocht ik na 2 maanden al een proef afleggen en ging ik over naar de 5e klas. Toen ging het nog van de 6e naar de 1e klas, in dalende volgorde. Ik ging graag naar de nieuwe klas, omdat de leraar Don Falimberti een beste man was. Na nog 2 maanden, ik slaagde erin meermalen de eerste van de klas te zijn, mocht ik bij wijze van uitzondering nogmaals een proef afleggen en kwam ik in de 4e terecht. Hier was Vincenzo Cima leraar, een man die erg op tucht gesteld was. Toen hij halverwege het schooljaar iemand in de klas zag verschijnen, die even groot en kloek gebouwd was als hij zelf, zei hij midden in de klas schertsend: "Die daar is of een grote mol of een groot talent." Ik was helemaal in de war door die manier van voorstellen en antwoorden. Ergens tussenin. Ik ben een arme jongen met veel goede wil om mijn best te doen en veel bij te leren. Die woorden vielen in goede aarde en met ongewone minzaamheid voegde hij eraan toe: "Als je van goede wil bent, ben je in goede handen. Ik zal je niet met je handen over elkaar laten zitten. Kom op, als je moeilijkheden ondervindt, Zeg het mij dan dadelijk en ik zal je helpen. Ik bedankte hem van harte. Een klein voorval. Chery is een stadje op 10 kilometer afstand van Turijn. Het strekt zich uit aan de voet van de heuvel waaraan Turijn ligt, alleen aan de andere kant. Toen Giovanni er aankwam, telde het 9000 inwoners. Het was een stad van kloosters, wevers en studenten. De vele kloosters herbergden kloosterlingen van verscheidene orden: Dominicanen, volgelingen van Philippus Neri, Jezuïten, Franciscanen, Clarissen enzovoort. De talrijke wevers bewerkten katoen en zijde in een 30-tal fabriekjes. De studenten kwamen uit alle hoeken van Monferrato en Asti en leidden er een triest bestaan. De lessen waren gedeeltelijk kosteloos, maar studiebeurzen bestonden er niet. Om de kost te betalen moesten velen zich ernstig inspannen. Werk voor de uren na school was erg in trek. Halve banen bij briefschrijvers, schoonmaken bij welgestelden, bijlessen geven, paarden en wagens verzorgen. Om geld te sparen stookten zij ook in de winter niet en studeerden zij in een dikke deken gewikkeld met klompen aan hun voeten. Zo leefde Giovanni Bosco ook. Geregeld kwam Margherita uit Susambrino bij Lucia informeren. En de brave weduwe kon haar goed nieuws geven. Giovanni hielp bij huiselijke karweitjes, was vroom en vlijtig. Hij hielp ook Lucia's zoon bij de studie, hoewel die ouder was dan hij. Die jongen studeerde niet graag, maar Giovanni raakte met hem bevriend en hielp hem zijn luiheid te overwinnen. Giovanni greep elke gelegenheid aan om wat tot het kostgeld bij te dragen. Hij wist wat geld te verdienen door te helpen bij een bevriende timmerman. Daar leerde hij schaaf, beitel en veil hanteren. We onderbreken even voor wat muziek.
Thank you.
Ik zat ongeveer 2 maanden in de 4e klas toen ik door een klein voorval de aandacht trok. De leraar Latijn verklaarde een tekst van Cornelius Nepos over het leven van Agesilaus. Die dag had ik mijn boek vergeten en om dat niet te laten opvallen, had ik mijn spraakkunst open voor mij liggen. Mijn klasgenoten hadden het echter wel opgemerkt. Een van hen stootte zijn buurman met de elleboog aan en een ander begon te lachen. "Wat is er aan de hand?" vroeg Chima. Omdat velen naar mij keken, vroeg hij mij de Latijnse tekst voor te lezen en zijn uitleg te herhalen. Ik stond op en met de spraakkunst in mijn hand slaagde ik erin de Latijnse tekst en de verklaring uit mijn hoofd op te zeggen. Spontaan begonnen mijn klasgenoten in hun handen te klappen. De leraar werd woedend. Het was de eerste keer, schreeuwde hij, dat hij er niet in slaagde orde in de klas te handhaven. Hij wilde me een draai om mijn oren geven, maar die kon ik net ontwijken. Met zijn hand op mijn spraakkunst vroeg hij aan mijn buurman waar al die herrie om was. Bosco heeft zijn Cornelius Nepos helemaal niet bij zich. Hij heeft alleen maar zijn spraakkunst. Toen keek de leraar naar het boek waarop hij zijn hand gelegd had en zei dat ik moest doorgaan met de lezing van Cornelius Nepos. Daarna zei hij: "Ik vergeef het je om je goede geheugen. Je bent een geluksvogel. Zorg alleen dat je er een goed gebruik van maakt." Dat ik een buitengewoon goed geheugen had, was reeds gebleken bij Don Calosso. Maar hier in Chieri begonnen ook vreemde dingen te gebeuren. Op een nacht droomde Giovanni dat hij aan het werk was in de Latijnse les. Toen hij wakker werd, pende hij het stuk neer dat hem nog duidelijk voor de geest stond. Hij vertaalde het met de hulp van een bevriend priester. In de klas dicteerde de leraar precies datzelfde stuk. Hij kon de vertaling natuurlijk in een mum van tijd inleveren. Iets dergelijks overkwam hem nog een keer, maar nog sterker. Giovanni leverde zijn werk heel vlug, al te vlug in. De leraar las het, bekeek zijn eigen kopij en viel van verbazing bijna van zijn stoel. Op het gekreukelde blad papier stond ook het stuk dat hij had willen geven, maar dat hij had weggelaten omdat hij het te lang vond. "Waar heb je dat stuk vandaan?" "Ik heb het gedroomd." Een droom, een gebeurtenis van weinig belang in het leven van de mensen. Maar in het leven van Giovanni Bosco had de droom reeds een belangrijke rol gespeeld. In de komende jaren zullen ze nog aan belang winnen. Bij dergelijke dingen stond en staat men nog steeds perplex. Wie in Valdocco Don Bosco stilletjes hoorde fluisteren: "Ik heb gedroomd," spitste zijn oren. In zijn dromen zag deze vreemde priester de zonde van zijn jongens, voorzag hij de dood van koningen en raadde hij de schitterende carrière van een snotaap die met knikkers aan het spelen was. De Club van de Vrolijkheid. In de eerste 4 klassen, schrijft Don Bosco, heb ik met schade en schande moeten leren hoe ik met mijn makkers moest omgaan. Ondanks de strenge christelijke opvoeding op deze school, iedereen moest zelfs een bewijs van de maandelijkse biecht inleveren, waren er slechte elementen. Een van hen ging zelfs zo ver dat hij mij aanraadde een waardevol voorwerp van mijn hospita te stelen. Aanvankelijk hield Giovanni zich beslist afzijdig van dergelijke jongens om niet in hun streken betrokken te worden. Maar zijn succes op school gaf hem een andere mogelijkheid tot contact met hen. Ze keken namelijk tegen hem op. Waarom zou hij daar geen gebruik van maken om goede invloed op hen uit te oefenen? De makkers die mij in hun deugnieterij wilden meeslepen, waren op studiegebied de slechtsten, herinnert hij zich. Ze begonnen een beroep op mij te doen om in hun handeltje te helpen bij hun schoolwerk. En ik hielp ze. Misschien ging ik wel te ver, door bijvoorbeeld hele vertalingen onder de bank naar hen door te geven. Tijdens een proefwerk wordt hij eens bij zo'n handelwijze betrapt en kan hij zich alleen redden dankzij de vriendschap van een leraar die hem de Latijnse vertaling laat overschrijven. Op die manier won ik de welwillendheid en de vriendschap van mijn makkers. Ze begonnen eerst tijdens de speeltijden naar mij toe te komen voor hun huiswerk. Later, om naar mijn verhalen te luisteren en nog later, zomaar. Ze hadden het best samen. Ze vormden een soort club die Giovanni de Club van de Vrolijkheid doopte. Hij stelde een heel eenvoudig reglement op. Ten eerste, geen enkele daad of woord die een christen niet passen. Ten tweede, school- en godsdienstplichten vervullen. Ten derde, vrolijk zijn. Vrolijkheid is een soort principe voor Don Bosco. Domenico Savio, zijn lievelingsleerling, zal zelfs zeggen: heiligheid bestaat bij ons in vrolijk zijn. Wij trachten de zonde te vermijden, omdat die ons de vreugde ontneemt. Voor Don Bosco is vreugde de diepe voldoening zich in Gods hand te weten. Dit eenvoudige woord wijst op iets van grote waarde, de christelijke hoop. In 1832 was ik onder mijn makkers, zowat de kapitein van een klein leger geworden. Ze speelden met knikkers, gingen steltlopen, bokspringen of hardlopen. Het waren opgewonden, vrolijke spelletjes. En wanneer ze moe waren, haalde Giovanni op een tafeltje in het groene gras goocheltoeren uit. Uit een kleine goochelbeker toverde ik 100 gekleurde balletjes en uit een lege pot 10 eieren. Ik haalde knikkers uit de neus van de toeschouwers, toverde geld in de zakken van een ander. Met een knip van mijn vinger verpulverde ik allerlei geldstukken tot stof. En net als in Becky eindigde ook hier de vreugde met een gebed. Op feestdagen gingen wij naar de kerk van Sint Antonius, waar de Jezuïeten voortreffelijk catechismusonderricht gaven met voorbeelden die ik me nu nog altijd herinner. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan de volgende keer verder met hoofdstuk 9, Fijne jaren in Chieri, bij het onderwerp Een viervoudige uitdaging. Dank u voor het luisteren.